Monkey Talk, het creatief oplaadstation van de Zoo.
Welkom, goed dat je luistert. Dit is Monkey Talk, de podcast over creativiteit. Wat is het precies, creativiteit? Hoe wakker je het aan en wat krijg je dan? Nou, daar gaan we het over hebben. In elke nieuwe aflevering hoor je een dijk van een vooraper, zodat je meteen lekker kan naapen. En we benoemen een olifant die jij ook zeker in je kamer hebt staan, ook al denk je liever van niet. Laten we luisteren naar Irene Koel. Wie? Irene Koel. Gepokt en gemazeld toegepast creatief, gespecialiseerd in kietelen waar je vast zit en met een bak ervaring als het erom gaat creativiteit aan te blazen in allerlei verschillende organisaties. Van de Rabobank tot de Design Academy en van Friesland Campina tot het Rode Kruis. En goed luisteren, want je weet, van creativiteit komt groei. Veel plezier!
Ik ben blij, mag ik? Als ik blij ben, als ik lol heb, lach ik. Wat ben je blij of niet? Zing je wel eens in je blootje, in het bad een lied. Ik ben blij, mag ik? Als ik blij ben, als ik lol heb, lach ik. Ik voel me happy, 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 mag ik alsjeblieft. Van hier tot aan station, tot aan centraal station.
Ah, ach ja, Toon. Blij zijn is geen petje wat je op of afzet, zingt hij later. Ik luisterde als tiener al naar al zijn shows en kende hele stukken uit het hoofd. Dat maakte mij heel blij en ik kon later heel wat uitspraken spitsvondig gebruiken. Hoewel deze tijd misschien niet helemaal blij aanvoelt, of zelfs helemaal niet, wil ik het wel graag met je hebben over blij, over lachen, over humor en hoe belangrijk dat is bij creativiteit. Of misschien moeten we het juist daar wel nu goed over hebben, want dan geeft het misschien wat licht. Ik kan dat in principe wel gebruiken. Om dit humorvarkentje te gaan wassen, dacht ik aan Karin Bruurs. Comedienne, schrijfster. Je zag haar misschien ooit bij Comedy Train. Ze schreef ooit grappen voor ook dat nog. En heel wat andere tv-programma's trouwens. Ze toert, als het land open is, met haar eigen theatershow door het hele land. Ze heeft er meerdere al gemaakt. En daarnaast ook maatschappelijk ondernemer. Dat vind ik zo leuk aan haar. Maar bovenal is Karin activiste. Fulltime. Ze kan niet anders. Ze leeft aan de hand van principes. Regels en wetten, dat vindt ze voor domme, de luie of voor degene die iets te verbergen hebben. Zelf blijven denken is haar motto. Want soms mag je misschien dingen van de wet, maar dan klopt er geen flikker van. Of andersom. Voor Karin is het heel simpel. Sommige dingen wil je niet, kun je niet en die doe je dan ook niet. En dan vraagt ze altijd daarna aan de zaal, zijn hier vragen over? Dus hou je vast, ongezouten, recht door zee, soms misschien wat kort door de bocht, maar altijd vanuit het hart. En dat vind ik allemaal leuk aan haar. Wij scherpen graag onze breinen aan elkaar. Karin Bruurs is deze keer...
Dames en heren, vooraper aan de phone!
Humor en creativiteit. Nou, Karin, als eerst natuurlijk hartstikke fijn dat je bij Monkey Talk bent.
Nou, heel, heel bijzonder dat je naast al die mensen die je hebt geïnterviewd, dat ik in dat rijtje mag.
Oh ja, 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 ja. Daar gaan we het later nog wel over hebben. Maar we zijn elkaar, ooit zijn we in een brainstorm bij elkaar gezet. Ik geloof 20 jaar geleden.
Weet je nog welke brainstorm dat was?
Ja, voor Transavia.
Ja.
Ja, jullie waren bezig met een event te organiseren en ik was bezig met merkdingen. En dat moest een beetje bij elkaar komen.
Maar ik weet nog wel dat die kleren, dat was helemaal niet mooi. Of niet mooi. Kijk, een stewardess, je wordt stewardess allereerst voor het pakje. Toch? Dat, daar word je stewardess voor. Dat je daar aan hebt, dat je leuk bent en chic en coquet en sensueel. En toen hadden zij die kleren helemaal veranderd in sportief. Weet je nog? Rare broekjes en blouses, veel te veel kleuren. De elegantie en het charmant en het mysterieuze was er helemaal vanaf. Ik weet nog dat ik toen zat te denken, hoe doe ik dat? Hoe breng ik dat? Dat ik wel een leuke show heb en iedereen blij is rond de show die we maken. En pas later bedenken van, oeh, die kleren zijn niet mooi. Ik weet nog ooit dat, ik hoorde ooit een regisseur uit Topop zeggen van, als dan een liedje niet zo mooi is, of de band is niet knap of wat dan ook, dan gooien we er heel veel rook in en lucht en van die zeebellen.
Rook werkt altijd.
Nou daar, en dan allemaal iedereen ervoor gaan dansen. Maar enfin, dat was toen Transavia, ja.
Toen is het ooit begonnen. En sindsdien hebben we ook zelfs een paar keer opgetreden samen op het podium was ik jouw sidekick. En waren we eigenlijk al een beetje aan het zoeken over humor en creativiteit. En wat kunnen we daar eigenlijk mee? En hoe belangrijk is dat? Dus vandaar natuurlijk dat je niet in dit rijtje kan ontbreken. Want ik denk dat humor ook echt een motor kan zijn om je creativiteit op te porren. Maar even terug bij het begin. Hoe is dat bij jou? Want jij bent van oorsprong. Nou ja, ik weet niet of je nou rete grappig van oorsprong bent. Hoe begon dat dan?
Ja, weet je, eigenlijk weet je wat het is bijvoorbeeld. Wat ik nu merk, ik heb 2 dochters. En ik merk het moment dat ik in een groep kom. Ik ben heel veel alleen thuis. Ik woon in een bos, heel veel op mezelf. Ik ben vrij introvert. Moment dat ik in een groep kom, dan gaat er een knopje aan. En dan ben ik de entertainer. Ik ben een hele goede eerste. Een heel slechte tweede, heel slechte derde, heel slechte vierde. Maar weer een supergoeie vijfde. Ik ben de entertainer, de nauw van de groep. En dat is niet als soort geldingsdrang of wat dan ook. Allereerst is het vooral dat het ook leuk is voor mezelf.
Ja.
Mensen hebben heel weinig humor of ze gebruiken het heel weinig. Dus als ik een grap ingooi en mensen lachen. En daar kunnen we het trek wel over hebben, wat het fysiek met je doet. Hè? Als je dus ongelooflijk moet lachen, dan komt er gewoon endorfine vrij. Dat zijn de 4 gelukshormonen die je nodig hebt. Nou heb ik niet heel veel oxytocine, dat is het liefdeshormoon, zeg maar. Dus ik moet het vooral van mijn serotonine hebben. Dus dat is een van de dingen waarom dat ik het zelf gebruik. Zodat er bij mij ook van die serotonine vrijkomt. En met humor maak je heel snel een groep. Als jij aan de bar zit bijvoorbeeld en je kent iemand niet en je wil contact met hem maken. Ja, dan kun je vragen van, waar komt er vandaan? Dat kan. Maar als je een grap maakt, dan ben je meteen geconnect. Humor connect. En ik weet nog dat wij er hadden opgezocht wat Darwin over lachen zegt. Want wat is de functie dan van lachen? Niet puur en alleen dat je daar endorfine dingetje krijgt en een kleine psychische lachorgasme. Dat is het niet. Maar wat hij toen zei, of wat hij zegt, is dat je in een groep lach je ook harder dan in je eentje. Niet een vrouw zoals ik, die heel veel alleen is. Die, ja, in een vliegtuig moet ik heel erg lachen als ik een film zit te kijken. De mensen denken dat ik psychiatrisch niet goed ben. Voor een deel is dat ook. Maar als je dus samen bent, lach je veel meer en veel harder. Ja. En dat heeft, hij zegt, de betekenis is dat je terugkomt naar de groep omdat het daar leuker en gezelliger is. En ook veiliger. Alleen op die steppen en die toendra's te lopen, dan werd je zo opgevreten. Maar doordat je dus bij de groep bent, is dat belangrijk. Daarom het is zo belangrijk om bij die groep terug te zijn voor die veiligheid. Maar
en zo werkt het ook in een bedrijf. Want ik weet ook weer van Paul Iske, die zit ook heel erg in innovatie. Die heeft dat toen ook eens onderzocht. Naar als er gelachen wordt binnen bedrijven, de mate van de humor en dat er veel gelachen wordt, dat het ziekteverzuim ook naar beneden is. Nou, dat er dan veel meer geluk is en veel meer. En dat komt de effectiviteit ten goede. En dat is natuurlijk altijd wel moeilijk. Omdat vaak directies of die zeggen dan nou niet te veel. Misschien niet te veel lachen of lachen worden. En dat het humor wordt toch altijd een beetje als een bijproduct gezien. Terwijl het eigenlijk cruciaal is.
Ik denk als je een bedrijf hebt. Ik heb zelf ook wat personeel. Nou ben ik zelf de nar. Als je je mensen selecteert voor je team. Je moet daar altijd een nar bij hebben. Iedereen heeft zo zijn functie in de groep. Er moet een man zijn die autistisch is, die alleen maar naar de inhoud wil. Er moet er iemand bij die de emoties bewaakt. Er moet iemand bij die de humor in die groep houdt. Omdat humor maakt die groep. Samen lachen is samen zijn. Dat is de klik die je maakt samen.
Ja, dat is ook heel erg leuk.
Ja.
Maar nog steeds niet, want jij bent ooit. Je hebt natuurlijk wel gestudeerd. Hè? Je hebt gestudeerd. Toen zat je nog niet in het humorvak. Je bent naast humor, cabaretier, ben je ook schrijver en natuurlijk sociaal ondernemer. Maar hoe is die klik toen gegaan van het grappen maken? Want kan je humor ook leren? Kan je ook leren hoe je grapjes moet maken?
Nou, wat je heel duidelijk voelt is, er is de performer en je hebt publiek. Daar zijn er 2 die elkaar nodig hebben. En het publiek kan niet altijd performer zijn. En een performer kan ook publiek zijn, maar ook niet iedereen. Wat je bijvoorbeeld heel veel in het onderwijs ziet. Je ziet daar gewoon wel performers. die daar voor die klas staan, dat zijn de performers, zeg maar. En hun klas is het publiek. Dan zeggen ze wel dat ze in het onderwijs zitten, maar ze zijn eigenlijk performer. Ik kom zelf uit een heel groot gezin. We zijn met z'n acht en mijn moeder. En die bracht ons alleen groot. Ik denk wat ik merkte als kind, mijn moeder die ging scheiden in de jaren 60, nog voor de echtscheidingswet. Dus dat was ontzettend zwaar, we werden met de nek aangekeken. Sommige vriendjes mocht je niet hebben of die mochten ons niet, omdat je van gescheiden ouders was, et cetera. En ik denk dat ik daar al voelde door humor te gebruiken, dat ik het onze problemen wat kon relativeren. En dat ik waar van die gelukshormoontjes erdoor kon gooien. Maar je kon ook mensen afhouden van jezelf.
Dus het is een overlevingstechniek. Ja. Daarom heb je het geleerd.
Ja, ik denk dat ik het zo heb geleerd, inderdaad. En dan had ik mijn zusje die onder mij kwam. Dat was schitterend publiek. Die moest om elke grap lachen. Dus ik kan je wel voorstellen hoe onze puberteit was. Ik weet dat mijn moeder ooit schreeuwde van... Stop met lachen! Die werd te gek van een... Als ze dan weer zei... Dan gingen we weer. Dus mijn zus heeft me ook wel heel erg gestimuleerd om grappen te maken. Om het luchtig te houden. Om problemen te relativeren. Want dat is wat humor natuurlijk ook doet. Nou, ja. En eigenlijk... Daarna ben je gewoon grappig. Maar ik had ook een hele grappige vriend. Mijn beste maat, zeg maar. Mijn boezemvriend. En die was ook ontzettend grappig. Dus wij waren alleen maar aan pingpongen. Steeds sterker wie de betere associaties grappige dingen kon maken. Dus dat was mijn eerste trainingsschool. En toen ben ik naar het buitenland gegaan. En toen kwam ik op het podium. En dan zie je ineens dat als een beetje het publiek wat stijver is... Ja, dan gooi ik er wel een grap in en dan maak ik het wel los. Vaak gooi ik ook een grap in om te weten... Ik doe wel eens dagvoorzitterschappen en zo en lezingen. Dan moet ik weten wat voor zaal heb ik voor me. En dan maak ik een paar grappen. Echt een hysterische, zwarte grap. En kijk ik of ze lachen. En als ze dan als iedereen stilvalt, dan weet ik... Oké, iets meer terug naar het midden. Of als ik iemand ga afzeiken, dat doe ik in het begin... zeik ik iemand heel erg af. En als mensen moeten lachen, dan weet ik oké, oppassen.
Waarom oppassen dan?
Omdat dit het publiek is die elkaar afzeikt. Dan is er iets competitiefs. Oh, okay.
Dan zit er competitie in het publiek.
Ja, en als het publiek dan zegt van... Dat ze verontwaardigd zijn. Dan weet ik, oké, dan zit de cohesie beter. Omdat ze dat voor elkaar niet willen. Snap je? En dan moet je altijd jezelf ook even goed afzeiken. Dat besef ik. Het is allemaal autodidactisch, hè, iedereen. Mezelf eerst goed, een goede zelfspot. En dan kan ik pas naar voren. Dan kan ik pas...
Ja, dan pas kan je iemand anders...
Ja, exact. Maar toen, in het buitenland stond ik ook op het podium. En dat was eigenlijk heel logisch. Ik dacht dat elke presentator wel een grap kon pakken. Totdat ik naar Nederland kwam. En toen stond ik op de parade. En ik deed een stukje met nog twee mensen. We waren met z'n drieën. En toen zat Raoul Heertje in de zaal. Raoul Heertje is van de Comedy Train. En die zei, die wilde me graag bij de Comedy Train hebben. Maar ja, weet je, ik kom uit Brabant. Ik woon hier in een bos, in een dorpje. Weet je, met al die grote namen. Ja, daar zo. En toen, nadat hij weer een keer had gebeld, dacht ik, weet je, ga toch maar de dingen wagen. En toen zei hij tegen mij, iemand die zomaar een grap kan maken, bewust, niet gewoon spontaan uit de dynamiek van de groep, maar als je zomaar een grap kan maken, dan ben je een comedian. Dus dan was het eigenlijk voor de eerste keer gevallen. Oh, oké, dat kan niet iedereen. Dus ik ben een comedian. En ik weet nog bij de Comedy Train, ja, dat is gewoon een trainingsschool. Als we dan de avond hadden gedaan, we hebben wel vier stand-uppers en dan ik meestal de MC. Dan ga je me snel naar achter en dan moest je evalueren. En dan werd er gezegd, dan werd je humor werd beoordeeld. Ben je wel, de een doet ze veel seksgrappen en die andere te makkelijke grappen. En dat is amusement en dat zijn kroeggrappen. Weet je, dus daar heb ik...
Daar leer je onwijs veel van.
Ja, ongelooflijk. En vooral ook van die grote. Je maakte mee dat dan een Hans Sibbel, die ging dan zijn kwartiertje doen. En het publiek was helemaal stil omdat hij veel te kort door de bocht ging. Veel te rauw. En er zat dan ook vaak geen grap in. En dan, dan moet je op als MC en dan moet je... dan moet je mee een grap komen om die zaal weer oké te krijgen voor de volgende. Ja, ik weet nog... Kijk, je maakt er ook niet... Ik spring van de hak op de tak, maar je maakt met humor ook niet altijd vrienden. Want ik kan alles gewoon vertellen nu, hè. Ik weet nog dat... Ik kan het mezelf niet meer herinneren, maar ze hebben me het verteld dat Paulien Cornelissen kwam ook bij die groep. En zij had haar 15 minuten gedaan, maar dat was helemaal niet goed. En de zaal had bijna niet gelachen. Maar om weer een grap te maken, zei ik zoiets van, nou, vanmiddag in het bingozaaltje hiernaast was ze wel heel grappig. Jammer dat het hier niet is gelukt. Weet je? En toen ging ik weer verder. Nou moet, ik weet, zoiets is het geweest. Nou moet dat zo snoeihard bij die vrouw aangekomen zijn, dat zij vanaf dat moment mijn carrière boycott, zeg maar, in Amsterdam. Dus elke keer als ze mij ziet, pissen volgens mij nog in de broek. Ik weet niet wat het is. Maar dat kan ook gebeuren. Dat
gemaakt.
Je met humor meer kapot maakt dan dat je lief is.
Ja, daar moet je dus ook. Je moet dus daar, dat is het ook. En we hebben. Ja, maar dat is altijd natuurlijk met alles zo. Dat het zo, als het te is, dan gaat het, dan is het ook niet meer humor.
Nee.
Dan is het ten koste van iemand anders.
Voilà. Echt. Nou, dat is een verschil wat je hier nu aangeeft. Wij vrouwen gebruikten niet zoveel humor. De man bombardeerde ons altijd, als we een stukje naar geschiedenis teruggaan, als publiek. Wij zaten naar de man te kijken. Dat de vrouw het podium opging, ja, dan was heel lang geleden, begon dan in de prostitutie, en dan mag je je kleren uittrekken. Weet je wel? En dan kijken mannen. Dat is de enige manier dat man ons echt waarderen op het podium. Maar in de jaren 50 was, als je dan 50, 60, als je toen de humor zag van de vrouw, dat was vooral zichzelf, zelfspot. Wil je jezelf naar beneden brengen? Want dat is eind de hoek die we door mannen ingeduwd waren. De man toen de tijd, die maakte veel meer de ander belachelijk. En dat is een heel groot verschil. En dat is wat je ook hele lange tijd hebt gezien. Ik weet niet hoe dat nu is, et cetera. Maar dat vrouwen, CEO-vrouwen, die kunnen zo humorloos zijn. Die durven geen humor te doen. Omdat het toch nog door een grote groep mannen als bepaalde manier bedreigend wordt gezien. Als jij een grap kan maken, een goede grap, dan is er een bepaald soort gelijkwaardigheid. Toen Najib, de eerste Marokkaan, grappen ging maken, dat was zo belangrijk voor zeg maar het racisme. Wanneer we grappen mogen maken over elkaar, dan krijg je een soort emancipatie. Dus nog steeds wordt er gezegd, vrouwen zijn niet grappig. Vrouwen zijn niet grappig. Dat wordt steeds gezegd. En dat is, vind ik, een ongelooflijke onderdrukking van ons. Terwijl ik ontzettend veel leuke vrouwen ken. Die zalen plat spelen.
Die ook heel grappig zijn. Het wordt ook wel vaak dan een beetje als jolig ervaren. En dan ben je niet serieus genoeg. Dat merk ik natuurlijk met ook directies en boardrooms. Dan ben je, als je te veel grappen maakt of een beetje jolig daarin doet, dan speel je het spel daarvan niet. Dus dan ben je niet echt misschien wel boardroom material.
Maar waarom zou er een taboe hangen rond humor dan? Bijvoorbeeld op begrafenissen. Als je ergens een goede grap nodig hebt, is het op een begrafenis. En daar hangt een taboe. Het moment dat je dat doet, vinden mensen dat niet respectvol. Of misschien dat je te vroeg het gaat relativeren. Wat is dat taboe?
Ik denk het ook inderdaad wel. Dat mensen denken dat je het dan niet serieus neemt. He, dus, en dat je zelf niet serieus wordt genomen. He, dus dat je, of mensen, dat er ook iets zit van, je bent niet respectvol genoeg, of het is niet intelligent. Dus het hangt misschien van dat soort, ik weet het niet hoor, ik verzin het nu, maar dat kan ik me wel zo voorstellen. En het is, dat op zo'n begrafenis kan ik me voorstellen dat het ligt, ik moet meteen denken aan John Cleese, die op zo'n Monty Python begrafenis, was iemand van Monty Python was overleden. Toen werd er ook een hele grove grap gemaakt, waardoor iedereen flauw lag van het lachen. Dat gaf zo'n enorme opluchting eigenlijk. Dus dat kan dan. Maar ja, je moet hem inderdaad wel. Het zijn wel de momenten dat je hem heel goed moet plaatsen, de grap. Moet je wel goed over nadenken.
Ja, ik weet nog een keer toen een vriend van mij die overleed. Toen speelde ik nog in de comedy train. En hij was met mij nog een week daarvoor naar de comedy train gegaan. En toevallig was er een avond over dat Hans Sibbel was dood, zogenaamd. En die lag dan, zat er in een kist of wat dan ook. Die zat daar dan dood bij. En dan moesten wij allemaal onze grafspeech geven over hem. Nou ja, je kan je voorstellen dat hilarisch. Hoe zwarter, hoe erger. Ik vind dat heerlijk. Weet je wel, als je echt helemaal de spits rijdt. Ik weet nog dat Raoul Heertje toen een grap maakte over dat Hans nu een groot zwart gat achter ging laten. Althans, zo noemt hij zijn vriendin. Dus nou ja, die vriend die ik bij me had, Frans van der Meijden, die sloeg tegen de muur, die kwam niet meer bij. Die heb ik moeten reanimeren om terug naar Brabant te kunnen rijden. Nou, het pijnlijke is dat hij een week later zelf overlijdt. En zijn ouders belden mij of ik iets in de kerk wilde doen. Maar ik ga nooit naar doden. Ik heb één dood iemand gezien. Dat was mijn moeder. Ik heb niks met de dood. Maar ja, die ouders waren zo verdrietig. En dan drie jonge kindjes en die zaten daar in de kerk. Dus ik dacht, ja, dat doe ik. Nou, dus de dienst. En ik moest doen zoals we waren. Ja, dus de dienst. Die was aan de gang. En toen de pastoor of de priester, ik weet niet hoe die mensen allemaal heten, die sluit het af. Dus ik dacht van, oh, dan hoef ik het niet te doen. Maar die man die sloot het af omdat hij niet kon of wilde dat ik zou afsluiten met humor. Dus ik dacht, nou ja, whatever, weet je wel. Dus ik kwam op en ik begon ook. Ik had zulke rode, dikke ogen van het janken. Dus ik zei ook van, goh, sterk spul en die hosties. Nou, daar begon ik mee. Dus de kerk, die begon al een beetje. Maar er zaten ook hele stoïcijnse mensen bij. Geen enkele grap lachten ze. Geen enkele grap. Maar toen ik bezig ging en ik zag die drie drapjes van hem lachen. En dat ze even adem konden halen. Ik dacht, fuck you, stoïcijnse godzakken, dacht ik. Ik doe het voor die kinderen. Nou, die kinderen die rolden in de kerk van het lachen. Dus ik heb daar steeds minder taboe mee. En ik beuk er steeds meer naartoe. Hé, hoe heet nou? Een grap is het. Maak er een. Maak een goede grap. Weet je wel? Dat het relativeert. Dat mensen even prettig voelen. Maak een grap. Weet je? En wat het doet met mensen. Mensen die goed humor hebben. Die zijn gelukkiger. Die zijn optimistischer. Die hebben een beter gevoel voor zelfwaarde. Die kunnen hun angsten bedwingen. Weet je, doordat je humor gebruikt, gaat je hoofd even uit.
Nou ja, ik denk dus dat alles wat je nu opnoemt zijn ook ingrediënten om bij je creativiteit te komen. Ja. Ja, want daar ben ik natuurlijk altijd mee bezig. Van hoe krijg je mensen creatiever en hoe kan mensen origineler denken en innovatiever en openstaan ook voor innovatie. Dus ik denk dat humor en ook dat je gevoel voor humor hebt. Je hoeft niet altijd elke dag misschien de beste grappen te maken, maar dat je er gevoel voor hebt, dat je er open voor staat en dat je meelacht of dat je daarin voor bent.
Maar wat is humor? Dat is wat jij ook doet. Je probeert het onverwachte te maken. Ja, je probeert, het is het, toch vaak mensen op een verkeerde been zetten. Of niet op een verkeerde been zetten, maar mensen die lopen één spoor en ze dan even naar een ander spoor te zetten.
Ja, een originele inkijk. Of net even iets anders zeggen.
Ja.
Of het heel overdrijven. Of zoiets als wat jij, iets heel grofs er even ingooien.
Ja.
Zoals, wat sterk spul de hostie. Dat is net even. Ook wel dat je een beetje denkt, beetje ondeugend. Denk ik ook wel. Dat helpt ook.
Ja, maar je prikkelt, je zet ze even recht. Mensen gaan even zitten, oké. En het is heel je bent niet voorspelbaar. En dan maakt het heel spannend. En doordat het spannend is, gaat het bij die mensen zelf ook werken. Plopt daar open. Maar wat het ook is, het is dus het connecten van verschillende werelden. En het omdraaien van patronen. Of bijvoorbeeld, ik heb een tijdje Ritalin gehad. Nou, ik hou me nou vrij rustig. Ik heb Ritalin gehad. En omdat ik dus zo druk ben. Ja, zei ik in mijn voorstel, want ik heb een assistent. Ik zeg, weet je waarom ik Ritalin slik? Dat is niet omdat ik zo druk ben. Dat is omdat de rest van de wereld zo langzaam is. Daarom slik ik Ritalin. Snap je? Dus als je hem omdraait. Want ik ben dan de minderheid. En ik moet me aanpassen aan de meerderheid. En dat zijn van die kleine eye-openers, dat je denkt, oh ja, het is niet out of the box, het is zonder box even. Helemaal vrij associëren. Je verstand weg en even naar je onderbuik.
Ja, en daar wij waren toen bezig om daar een soort van training van te maken. Zodat we daar konden helpen bedrijven. Als ze even hun humor opgerekt willen worden.
Als je even knel zit, maar je kan natuurlijk ook niet vergaderen. Ik kan niet stilzitten. Ik zit niet eens stil op de wc, weet je? Dus om dan een uur daar te zitten en te luisteren en alleen maar in die ene kant van mijn hersenen te zitten. Weet je, kom op, even iets leuks. Laat me even een dansje doen tijdens een vergadering. Weet je, even opstaan, muziekje op, dansje doen en weer gaan zitten. Want het hoeven niet altijd grappen te zijn. Er zijn even zoveel dingen dat je even... Weet je wat er bij mij gebeurt als er geen grap gemaakt wordt? Dan voel ik, als ik wakker word en ik heb al gelachen... ik kan op mezelf ook heel erg lachen, fouten die ik doe, et cetera. Dan is de lucht gewoon lekker helder. Maar als ik dan ergens ben en er wordt geen grap gemaakt... dan lijkt het net of er een mist komt en een mist en een mist... en als er geen grap of iets, dan wordt die mist zo dik om me heen... dat trek ik niet meer. Ik hoor ook niks meer. Ik ga piepend ademhalen. En als er dan een goede grap is geweest... of ik hoor even een goed stuk muziek... of ik proef even iets, ik pak even een ander zintuig... weet je, dan gaat die mist weer even weg. Dan dwarrelt alles weer even omhoog... en dan kan ik gewoon weer even zien. Dus ja, voor mij is het gewoon mijn levens... hoe zeg je dat?
Ja, ader.
Ja, dat is mijn sociale adem die ik moet, sociale zuurstof die ik nodig heb.
En het geeft je ook heel veel energie om andere dingen te doen, zoals alle creatieve ondernemerschapsdingen die jij doet. Zoals Social Sofa en Social Salon.
Ja, nou, weet je, of even dan naar creativiteit.
Want even nog terug eventjes naar de humor. Jouw humor is wel, en naast ook soms grap, soms heel lollig en over niets, is het ook wel heel geëngageerd.
Ja.
Dat je je ergens kwaad over maakt en dat zet je dan op een hele grappige manier neer.
Ja, ja. Nou, eigenlijk is, nu ik terugkijk, want dan heb ik een leeftijd om terug te kijken, zie ik dat alles inderdaad vanuit een verbeteren van de wereld is. Of het beter maken, ja. Of het leuker maken, of mooier maken, of fijner maken. Het is altijd dat. Altijd. Ik zoek altijd de hoeken waar het... Ik neem niet een afslag die ik lelijk vind. Dan rijd ik nog liever 5 kilometer door. Dat ik een mooie afslag heb, dan dat ik die lelijke neem. Ik ga mezelf niet tergen met lelijkheid. Maar wat zwaar is over creativiteit... Waar ik vroeger dus het best mooi is... waar ik vroeger voor gestraft werd, mijn fantasie... de verhaaltjes die ik schreef, die ik vertelde. Weet je wel, ik moest een werkstuk in voor geschiedenis... en had ik over Jeanne d'Arc gedaan. En ik heb hoe zij daar naar die brandstapel is gelopen, heb ik helemaal omschreven. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar zo, als ik denk dat ik daar dan zelf naartoe zou lopen, weet je wel, wie ik onderweg tegenkwam, ik kreeg een onvoldoende, terwijl het heel goed geschreven was. Dus creativiteit is niet iets wat je aan of uitzet. Het is niet van 9 tot 5. Creativiteit is er altijd, het creatief zijn. En dat lijkt heel erg leuk, want je denkt dan allemaal in leuke dingen. Maar creativiteit is vaak ook heel, heel erg zwaar. Omdat het ook heel erg dwangmatig creëren is. Want creëren zit in creativiteit. Dus ik kan niet zomaar dingen bedenken. Oh, nou, dat heb ik leuk bedacht. En dan ga ik weer verder dat het achter me onverdampt. Ik moet het dan ook doen. Ik heb dan ook nog die creatiedrift erbij.
Dus ja, dat is wel knap hoor. Want echt zo'n die maakdrift. Dat je het ook echt naar de wereld toe brengt. Dus het blijft bij jou niet bij een leuk ideetje. Of en dat je denkt, daar moet ik wat veranderen. Maar jij hebt dan zoveel energie dat je het ook echt gaat doen.
Ja, maar dat is juist het zware. En daarom woon ik ook in een bos.
Ja. Ja, want dan kom je in de uitwerkhel terecht. En dan kom je tegen allemaal mensen die tegen jou zeggen... het kan niet, het werkt niet, het mag niet of het is niet goed genoeg. Of die maken het dan ineens heel lelijk.
Kijk, weet je wat ook wel een groot verschil is, Irene, over creatief zijn? Kijk, Nederland is natuurlijk geen creatief land. Nederland is een heel erg een innovatief land. Wij zijn innovatief, het moet geld opbrengen. Weet je? Wij hebben... wij zijn natuurlijk niet voor niks van die zeevaders geweest en overal spullen gaan halen en doen. Als je het maar kan verkopen, dan is het goed om zomaar te creëren. En het brengt niks op, maar gewoon je creëert, omdat dat mooi is, dat je echt een createur bent. Ja, daar is Nederland niet het land voor. Dat merk je ook in, hoe heet het nou, dat we weinig, dat creativiteit vrij weggeduwd wordt. Ik weet nog dat ik hier een congres voor zat en er waren dan de 3 O's. Onderwijs, ondernemen en de overheid. En nou, onderwijs of het ondernemen heeft dus meer technische mensen nodig. Dus dan wordt het onderwijs gevraagd om dus meer technische opleidingen te hebben. Maar dat gaat altijd ten koste van creativiteit. Weet je? Dus, en de hele generatie nu, weet je, met alle snowflakes die we hebben, die willen creëren, die willen influencers zijn en die willen muziek en dans en mode en make-up en allemaal dat soort dingen. de ondernemers, die hebben technische mensen nodig. Dus nu, deze hele generatie, die wordt daar helemaal ingestampt, ingeduwd. De creatieve opleidingen, die mogen dan maar zoveel zijn en dan mogen dan maar er zoveel naartoe. Dus je kan nou wel zeggen, over 20 jaar heb jij een burn-out aan mensen rondlopen, van hier tot Tokio. Omdat ze iets anders hebben gedaan dan dat hun hartje en hun moeder altijd en vader hebben gestimuleerd. Maak maar een tekening. Oh, was dat mooi. Ook al was het niet mooi. Dus over 20 jaar zitten we met een hele grote generatie met burn-out. Dus ik zeg ook tegen die man, hoe heet nou, maar niemand wil dat. Niemand wil in jouw staalfabriek werken en allerlei lasertechnieken bedenken. Dat wil niemand. Ja, jouw fabriek houdt gewoon op te bestaan. Dat is heel erg jammer. Ja, maar dan hebben we dan Danny. Ja. Dat is heel erg jammer. Maar dan hoeven wij nu niet te bedenken daarmee te doen. Dat doen de creatieve mensen over een paar jaar zelf wel. Weet je? Misschien hebben we dat ook helemaal niet nodig. Ja, dan gaan we een crisis krijgen. Maar we hebben wel een hoop creatieve mensen die daar wel weer gaan uitkomen. En anders zit ik dan nog in Irene die ze kunnen bellen. En wij helpen ze dan wel mee. Maar dat we dus in Nederland... Maar als je bijvoorbeeld ook in Nederland, als je vraagt aan een leraar... Noem eens een paar grote Nederlandse toneelschrijvers op. Of gedichten. Doe eens een gedicht, weet je? Als je naar Engeland gaat of Frankrijk. In Engeland, als je vraagt to be or not to be. Is het nobler voor de mind? Weet je? Is het edeler voor de geest? Om de slingerstenen en pijlen van het gramstorig lot te dulden. Da, iedereen kent dat. Met kerst, iedereen gaat naar theater. Er is een veel meer creërende vibe dan dat we in Nederland hebben. En ik merk dat wel heel erg, hoor. Kijk, ik heb toen zo'n debat voorgezeten en ging over sociale verkilling. En toen zei ik, weet je wat je eerder moet doen? Zet even meer banken terug. Banken die je dus uit het straatbeeld hebt gehaald. Als er een probleem is, dan hangen zwerfkinderen rond. Of zwerfkinderen niet, het zijn zwerfkatten. Het zijn hangjongeren.
Ja. Hangjongeren en zwerfkatten.
En zwerfkatten. Dus als die hangjongeren zo rond die bank hangen en je hebt een probleem en je hebt daar overlast van, dan is jouw probleemoplossing niet die bank weghalen. Nee, want die jongeren die gaan weer ergens anders hangen. Jouw oplossing is om nog 10 banken bij te zetten. En ook op plekken waar jongeren graag zitten. En dan zet je het ergens daar bij de bosjes. Daar zitten ze graag voor de eerste stikje, de eerste zoentje, de eerste weet ik het. Dus,
ja, en zo is Social Sofa ontstaan.
Ja, want toen zei
en maak er dan ook mooie banken van. Mooi gemozaïekt en doe het dan. En ook weer dat hele maakproces van mozaïeken kan je ook weer doen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat je daar ook weer sociale cohesie creëert. En zo heb je in feite Social Sofa gemaakt. Ja. En hoeveel banken zijn er nu in?
Een paar duizend zijn er nu.
Een paar duizend in Nederland. Nou, misschien kennen jullie het wel, die er luistert. Als je die banken ziet staan, echt een sofa die dan heel mooi gemozaïekt is. Dat is Social Sofa, maar het is ook in het buitenland.
Ja, oh, ja.
En je hebt dat hele mozaïeken, samen mozaïeken is echt een... ook in waar werd je nou gevraagd? Was het Irak? Of...
Ja, ik ben in Irak geweest. Want daar iemand die bij mij had gewerkt, die moest door eervraag terug. Maar zij was zo ontzettend goed. Die kreeg zo'n grote opdracht. Een muur van 20 bij 3 meter of 4 meter. En dan kon ze niet in er eentje. Ze kon daar niet met vrouwen mozaïeken. Want het was in de buitenlucht. En ook niet mannen onder haar. En toen ben ik... Nou, dit voorbeeld, hè. Dat is een goed voorbeeld hierin. Dus zij belt mij op van... Als ik deze muur kan doen... He, dan ben ik binnen. Dan kan ik hier heel mijn leven mijn eigen geld verdienen. Ze heeft er kinderen achter moeten laten in Nederland. Heel triest verhaal. Dus ik moest naar Irak. Als ik nu een normaal regulier bedrijf had gehad... en niet allemaal dat soort reïntegreerders... nou, ik krijg geen reïntegratiebudgetten... maar er zaten zwervers bij mij bij die we overheen probeerden te helpen. Daar zaten mensen bij met PTSS, met zware autisme. Met, nou ja, je kan niet bedenken wat er allemaal zat. Maar ik vind dat heerlijk om met die mensen om te gaan. Ja. Veel liever dan dat ik op een bedrijf zit waar je allemaal regels hebt waar wel en wanneer. En elk uur overwerken moet zoveel erbij en mag dan wel ergonomisch. En allemaal dat soort getrut. Ik kan dat niet. Ik word helemaal gek van.
Jij neemt ze gewoon aan. Punt.
Dus ik zeg tegen die groep. Ik noem ze halve, want ik ben zelf maar een kwart. Ik zeg tegen mijn halven, ik zeg, wie gaat er mee naar Irak? Yeah! Iedereen wilde mee naar Irak. Iedereen. Wij zien geen gevaar. We zien wel als we daarbij, want komisch zijn of creatief zijn, en bij creatief hoort improviseren, dat is heel erg mindful. Dat is heel erg in het hier en nu. Je laat alles los en je bent in het hier en nu. Vind ik dat leuk? Vind dat leuk. Was het ergste wat me kan gebeuren? Vind ik niet erg. Ik ga het doen. Dat is creatief zijn. Je hebt geen angsten, want als je angsten hebt, heb je geen vrijheid. Dus, en je hebt alle vrijheid nodig om dus creatief te zijn. Ik ga daar, ik zeg, en ik betaal het vliegtuig. Yeah! Ik zeg, en ook het hotel. Ja! Ik zeg, ook het hotel en het eten. Ook het eten. Wow, ik was de heldin. Op de schouders, weet je wel. En toen we daar naartoe gingen, het was heel slecht weer. De steiger was een beetje wankel, weet je wel. Maar er kwam niemand van de inspectie ons controleren. En niemand vond het erg. Iedereen deed er wel een stuk touw omheen of hield het vast als iemand omhoog moest. Je bent dan samen creatief, omdat je samen één doel hebt. En dat is wat je daar naartoe wil. En je wordt door niks gehinderd. We hebben daar een fantastische muur weggezet. En ik had al het materiaal meegenomen. Hè? Dus ik kreeg van haar cashgeld. Ik had een tiet geld bij me. Dus ik zeg tegen iedereen, ja, dan moeten we wel het vliegtuig mee in krijgen. Ik kan er niet mijn koffer doen, want als die open, dan zijn we dat kwijt. Iedereen in zijn BH, in zijn onderbroek. En wij zijn zo, we leken wel een paar draaideurcriminelen. Maar dat kan, weet je. Dat is zoveel makkelijker. En als ik dan als ik dan mensen uit een kantoor zou hebben, die zouden onverantwoord vinden, zou dat kunnen. Dan zou ik later vragen krijgen in het bedrijf. Nee, dan kan je niet creatief zijn.
Nee. Het is een beetje, het zal een beetje, ja, toch zal het moeten ergens. Want ik probeer natuurlijk bij bedrijven en organisaties juist wel die creativiteit op te rekken. Maar dat is inderdaad moeilijk als je dan niet stout kan zijn. Hè? Als je niet af en toe eens even, het is misschien, je hoeft niet meteen geld in je BH te stoppen en weg te lopen. Maar wel een beetje stoutmoedig zijn is heel belangrijk om buiten die lijntjes te kunnen kleuren.
Ja,
dat is heel belangrijk. En wat is dan dat social salon? Want dat is ook weer zo'n initiatief wat jij hebt opgezet.
Ja, kijk, het is niet zo. Het is nooit dat ik ga zitten. Nou ga ik even iets leuks bedenken. Nee. Het is altijd. Het doet zich allemaal voor.
Het is een aanleiding.
Ja, ze noemen het wel een sociaal bedrijf, maar ik vind meer dat het maatschappelijk is. Het is altijd maatschappelijk. Weet je, tuurlijk ben ik sociaal in mijn personeelsbeleid. Maar de social salon, dat was. Mijn moeder had dementie. Die woonde bij mij en de dementie werd steeds erger. Ik kon niet meer met haar gaan winkelen, bijvoorbeeld. Dat was te veel. Ik kon nog wel met haar uit eten gaan. En dan in een restaurant met een bevriende eigenaar. Maar dat was het een beetje. En ik was alles aan het bedenken, wat kan mijn moeder laten doen? Die heeft toen heel mijn boekhouding verscheurd. Mijn oude boekhouding, weet je wel. Mam echt goed klein, hè? Dus dan had ze wat werk. Ik liet de gordijnen open doen. Ik liet er wat afwassen, wat fout ging. Weet je wel, allemaal dat soort dingen. En toen dacht ik maar, en na de dagbesteding wilde ze niet. Ze had 8 kinderen in er eentje grootgebracht in de jaren 60. En dan zit ik daar aan die tafel met een flos mos en idiote takken om een of ander kerststukje te maken. Wat denken ze? Want ik kon mijn moeder daar niet naartoe zetten. Die had zoveel meegemaakt. Ja. Dus toen dacht ik, maar wat doet mijn moeder wel? Dus dan laat ik alles los, ga ik uit mijn hoofd. Wat doet ze nou nog wel? Ze gaat nog naar de kapper. En ze gaat nog naar de pedicure en de manicure. Dat doet ze wel. Maar het is niet leuk. Als we daar naartoe gaan, is het toch een beetje een ondergeschoven kindje. Ben je wel? De kapster die praat, hallo, ja. En zij zit en dan wordt over haar hoofd wordt dan een beetje de haren gedaan. En dan er wordt geen tijd voor genomen. Dus ik dacht, ben je wat? Dan moet het zijn. Het moet een salon worden waar ze elke week gewoon naartoe kan. En elke week worden daar de haren gewassen, worden de krulletjes ingezet. En dat doen we wel 3 uur over. Dus ik kom binnen, eerst een kop koffie. Hoe is het, mevrouw Bruus? Maar echt ook aandacht. Echt daar mee bezig zijn. En een broodje. En dan worden er nageltjes gedaan. Dus ik dacht dan,
lekker tutten.
Een beetje tutten. 3 uur... dagbesteding, maar gewoon in schoonheid. En ze gaan er mooi
gekapt uit. En je noemt het dan niet dagbesteding. Je zegt gewoon, we gaan lekker naar de salon. Of we gaan lekker naar de kapper.
Dan kan ze dan ook zeggen, ik ben naar de kapper. En dan, weet je, dan komt dat busje niet zo voorrijden. En weet je wat er gebeurde? Doordat we dus die persoonlijke aandacht gaven, hoe vaak dus mensen weggingen en de rollator lieten staan en gewoon konden lopen zonder rollator, door een beetje persoonlijke aandacht. En dat is eigenlijk bij Social Sofa ook. Het heeft wel altijd te maken met de eenzaamheid in onze samenleving, met het samen zijn. Want dat is ook het belangrijkste. Het komt wel altijd voort uit iets wat ik heel erg mis in de samenleving. Of bijvoorbeeld nu. Ook, ben je wel naar Philips. Philips heeft 150 jaar geleden overal stekkers aangezet. Was helemaal niet nodig. Als wij het knijpkatje waardoor hadden ontwikkeld en de koffiemolen waardoor hadden ontwikkeld en het koordje waar je aan het lampje trekt met zo'n dynamootje hadden doorontwikkeld, hadden we nu geen elektriciteit nodig gehad. Dan hadden we gewoon 150 jaar intelligentie op die spullen gehad. Dus een van mijn ideeën is, dat red ik waarschijnlijk niet in dit leven, om een soort Philips Unplugged op te zetten. Dus overal waar Philips een stekker op heeft gezet, die stekker weer eraf halen en daarop weer verder gaan. Weet je, we hebben het gewoon niet meer nodig. De mixer is nog steeds hetzelfde. Kan je ook draaien? De deurbel, waarom elektrisch? Die klopper die werkte. Weet je hoeveel windmolens moeten draaien voor die miljoen fucking deurbellen? Dus
Het is meteen een soort sportschool. Want je moet veel meer bewegen. Het zal nog gezonder zijn ook.
Exact.
Dat je televisie moet aantrappen.
Ja, nou dan. Hoe erg was het om op te staan op die beeldbuis? Nee, maar hoe leuk is het als je naar theater gaat? En nou zit iedereen in zijn eentje. Ik zit ook te Netflix. Ik zat er vanmorgen ook weer zo in mijn bed een Netflix te kijken. En dan vanavond kijk ik ook een Netflix. But move my ass. Ik ga naar theater proberen ook te gaan. En naar een bioscoop waar ik met meerdere mensen kijk. Omdat ik met meerdere mensen aan de lach. Dat is gewoon veel leuker. Dus daarom wil ik ook zo. Ga naar het theater en ga naar de film. En zoek elkaar op en heb die kroegjes weer. En ik heb in Spanje gewoond. Hoe makkelijker het leven is. Je huis is gewoon eenvoudig, want er komt toch nooit iemand. Maar je komt terug van je werk en je zit daaronder. En je pakt een koffietje en je komt iedereen tegen van oud en jong. En je weet wat er gaande is. En je hoort bij een samenleving. Nederland is zo'n eenleving. Wij doen hier ook geen polonaise, zeg ik altijd. We doen hier een solonaise. Dat je niemand voor je hebt. Dat je eentje loopt te doen. En creativiteit en humor. Ja, dat zijn dingen van samen. Dat samen.
En dat is zo belangrijk. En zeker in de komende tijd moeten we daar weer naartoe.
Ja, maar dan komen mensen van ja, zeggen ze tegen mij. Maar jij maakt grappen zelf. Maar ik ben gewoon niet grappig. Ik weet niet hoe ik een grap moet maken. Ik heb ooit eens voor een middelbare school vroegen ze of ik daar iets wilde vertellen over humorontwikkeling van het kind. En ik wist er ook niet veel van dan alleen wat ik bij mijn eigen kinderen zag of daaromheen. Toen dacht ik, verrek, dat is waar. We duwen er al van kleins af aan weg. Weet je? Je weet alles wat een kind moet eten als het net geboren wordt. En een half jaar, met een jaar, anderhalf jaar, twee jaar. Je weet wanneer het moet lopen, wanneer het moet kruipen. Welke sommetjes het moet kunnen. Maar met zijn humor. Waar lacht een kind om? Wat is dat? Weet je?
Cruciaal, ja.
Cruciaal. Want als je weet, als een kind weet hoe het omgaat met humor, dan is het beter bestand tegen pesterijen, tegen plagen, of als het moet verhuizen. Als het humor kan hebben, dan relativeert hij, dan neemt hij zijn eigen spanning weg. Speelt een heel belangrijk iets bij hoe hij zichzelf ziet, hoe hij de ander ziet. Het maakt het leven voor zo iemand veel leuker, als hij dat weet. En ik denk dat dat belangrijker is dan wat hij wel of niet in zijn hapje mag. Een baby bijvoorbeeld, waar lacht een baby op? De baby lacht op omdat jij gekke gezichten maakt en hij ziet dat jij gelukkig bent. Ja, dan krijg je dat. En dan krijg je, heb jij kaka gedaan en dan doe je de luier op je hoofd. Weet je? Ja. Na twee jaar weet die baby ook wel dat die luier niet op die hoofd hoort. Omdat dat poep ergens anders vandaan komt. Maar dan doet hij mee en dan gaat hij zelf de luier op zijn hoofd zetten. En dan gaat hij eenvoudige woordgrapjes maken. Weet je wel? Hi. Weet je wel, zegt hij hallo tegen een haai, hè? Dus, en zo klimt het steeds op. Maar wanneer pakt een kind nou cynisme of sarcasme? Dat is veel later pas. Dat is echt pas na de puberteit. Maar dan zie je wel vaders en moeders weer wel flinke. Nee, jij bent een leuke. Dat kind dat die leuk, denkt dat hij leuk is, dus die gaat door. Maar die vader bedoelt dat het niet leuk is en dat hij dan moet kappen. Dus je verwacht je kinderen alleen maar veel meer. Dus als je weet hoe dat hij zijn humor ontwikkelt. Ja, ik denk dat dat een belangrijke tool is om je kind dus gelukkiger in het leven te zetten. Of makkelijker uit problemen te komen. En dat geldt ook binnen een bedrijf. Weet je, als er problemen zijn of problemen bij iemand, om iemand eruit te helpen, is het niet daar te zitten tot 4, 5 uur diep in de nacht, oh wat erg, en mee zitten lijden. Nee, je moet natuurlijk wel betrokken zijn. Maar je moet hem ook eruit trekken. En dan is humor daar een hele goede tool voor. En niet sarcastisch en cynisch doen, maar zo heb je een keertje struikelen. Eens kijken. Dat je personeel lacht.
Er zijn zoveel verschillende soorten humor, inderdaad. Ook weer die sarcastische. Maar het moet een leuke mengelmoes zijn.
Ja.
Het moet een leuke mengelmoes zijn.
Ik weet nog een keer, toen moest ik soundchecken, maar toen was de directeur nog bezig met soundchecken. En ik zat zo in een lege zaal naar die man te kijken. En die man die kwam dan op en die legde daar zijn papieren neer op het katheder. En hij begon. Nou, ik kon het niet aanzien. Ik kon het niet aanzien. Ik dacht, ik ga die man niet aankondigen zo. Ik vind dat echt, dat is hel voor het publiek. Dus ik zeg, hallo, mag ik even iets zeggen? Dus ik zei hem dan zo. Ik zeg, dit mag je personeel niet aandoen dat je dit doet. Dat kan niet. Dus ik zeg maar, probeer eens hier. Je hebt heel je personeel fucking heel voor je staan. Dit is je kans. Dit is je kans om te connecten. Dit is je kans om even gewoon die ene groep te zijn. Ik zeg, en als je nou opkomt en je gaat achter dat katheder staan, wil je er nog meer voor zetten, weet je wel? Je hebt daar het katheder, zij zit in het donker, je hebt je broek aan, je onderbroek, en weet ik allemaal nog. Dus niemand komt binnen. Dus ik zeg, als je nou komt, leg je papieren daar neer en ga daar voor ze staan. Ja, maar wat zeg ik dan? Ja, dat weet ik nog niet. Dat weet jij ook nog niet. Dat weet je pas als je daar staat.
Als je er staat.
En als je daar de mensen ziet zitten, weet je? Ik kan me voorstellen dat je daar dan staat en dat je daar je secretaresse ziet. En dan zeg je van, nou, allereerst nog heel erg bedankt voor mijn secretaresse, want die heeft gezorgd dat die papiertjes daar ligt. Els, heel erg bedankt. En dan, wat voel je? Nou, dan voel je hoe fijn het is dat iedereen hier is. Dat we hier ook tijd voor vrijmaken. En hoe fijn dat we de kans hebben om elkaar te zien en te updaten. En ik hoop dat jullie niet alleen maar het hebben over het werk, maar ook even vertellen hoe het echt mee je gaat met elkaar. Weet je? En direct hebben we een borrel. En weet je, niet te veel drinken, want ik heb daar maar een budgetje van €700 voor. Weet ik het? Weet je? Dat. Maar ben echt. Ben echt. En weet je, dan hebben ze allemaal van die kernwaarden voor een bedrijf. We zijn transparant en open en eerlijk en loyaal. En nou ja, noem ze allemaal maar op. Wat je ook bij elk ander bedrijf ziet. Maar ja. Het klopt als je het ook bent. En dan is het niet erg dat we het allemaal hetzelfde hebben. Als we het ook maar echt zijn. En dat is wat ik, ja, wat er heel erg ontbreekt. Ze connecten niet met een. Omdat het als het op het werk goed komt. Je bent ook zoveel uren op je werk, weet je. Het is zo belangrijk. Zo ontzettend belangrijk.
Nou, zorg in ieder geval dat er minstens elke dag goed gelachen wordt. Dat is goed voor de endorfine, waren het? Wat was, ja, het?
Weet je nog dat wij toen gaan doorzoeken zijn allerlei research en dingen. En dat het bleek dat een kind ongeveer 400 keer op een dag lacht. Ah, die giechelde om,
ja, ja,
alles.
Oh ja.
En dat iemand volwassen zoals, nou ja, wij en jonger. Hè? Wij zijn oud-volwassenen, ja, zeg maar.
Ja.
Dat die nog maar iets van 4 keer op een dag lachen. Dat wij terminaal serieus zijn geworden.
Oh ja, terminaal serieus hebben wij toen geïnterviewd. Ja.
Ja. Ja,
dat was toch rond je 42ste of zo?
Ja.
Dat je ongeveer terminaal serieus werd?
Ja, ja.
Ja, ja, dat is daar moeten we tegen strijden.
Ja, exact, ja. En dat we veel bewuster omgaan met het opvoeden van kinderen rond humor. En hoe dat je het gebruikt en Dat het ons naar elkaar brengt. Dat we de groep zijn. En wat je toen net zei, na zo'n corona en die hele eenzaamheid in de samenleving, dat we meer dan nu kan je het niet nodig hebben. Dit. En maak dat grapje, weet je.
We hebben genoeg ideeën, Ka. Dank je wel. En we spreken elkaar snel.
Ja, dat is goed. Oké.
Okay.
Houdoe, hè.
Dag. Houdoe.
Nou, dag, voorraper aan de phone.
Loop door het leven als was het een marathon. Loop maar zo hard als je kan naar de horizon. Loop en vergeet de blaren. Loop als een kip die zo even de kop verloor. Loop als een stier in het vizier van de matador. Loop en vergeet de blaren. Blaren op je voet, blaren vol met bloed. Blaren op je teen, blaren hard als steen. Blaren op je hiel, blaren op je ziel. Overal zijn blaren. Als was het een jongensboek. Loop en geniet van het uitzicht naar iedere hoek. Loop en vergeet de blaren. Loop en denk niet aan de pijn die het lopen geeft. Loop, want zolang je nog loopt, weet je dat je leeft. Loop en vergeet de blaren. Blaren op je voet, blaren vol met bloed. Blaren op je teen, blaren hard als steen. Blaren op je hiel, blaren op je ziel. Overal zijn blaren. En zoek de verloren speld. Loop met je kind naar de bal in het mijnenveld. Loop en vergeet de blaren. Loop langs het smuilende lont dat de bom begroet. Loop langs de valkuil die zegt dat je schuilen moet. Loop en vergeet de blaren. Blaren op je voet, blaren vol met bloed. Blaren op je teen, blaren hard als steen. Blaren op je hiel, blaren op je ziel. Overal zijn blaren. Loop en bevecht je de weg die je voor je hand. Loop zonder omkijken door naar het juiste pad. Loop en vergeet de blaren. Loop langs de sporen getrokken door zweet en bloed. Loop over spijkers en malmen de kolengloed. Loop en vergeet de blaren. Blaren op je voet, blaren vol met bloed. Blaren op je teen, blaren hard als steen. Blaren op je hiel, blaren op je ziel. Overal zijn blaren.
Blaren op je tong en blaren in je longen. Blaren op je hart. Blaren van onthouden, ken je dat? Blaren van ontrouw. Ontrouw wat je aan hebt gedaan en wat jou is aangedaan. Blaren van verlangen en de blaren dat je verraden voelt. En blaren van de liefde. Blaren van pijnen, van die nachten wakker liggen. Van het alleen zijn, van het negeren worden. Van schuldgevoel. Ken je die blaren van rouw? Of die blaren van spijt hebben, maar ook die blaren van het vrije heerlijk. Maar weet je wat erg is, die blaren van het ouder worden, dat het bijna over is, dat het tijdgraf is. Blaren.
En ze kan nog zingen ook. Nou, wie is de nar in jullie team? En wat voor soort humor heerst er? Daar probeer ik ook altijd wat uit. Precies wat Karin doet met een zaal, om wat voor grappen worden er gelachen. Dat zegt heel veel. Het zegt echt iets over de cultuur. En als er veel gelachen wordt, en dan niet ten koste van, hè, maar echt met elkaar, dan merk je dat. Dan is er een teamspel. En dat is reuze gezond. Niet alleen voor de creativiteit, het durven zeggen van gekke ideeën, maar ook zijn teams waar veel gelachen wordt veel effectiever, productiever, minder ziekteverzuim. Dus een mooi voornemen voor het nieuwe jaar: meer lachen met elkaar. En hoe ga je dat doen? Humor relativeert. Het zorgt er ook voor dat je jezelf zo niet zo serieus neemt. En dat is zo belangrijk. Wat ik ook prachtig vind, zijn de initiatieven zoals Social Sofa. Mind you, hè? Vanuit een opmerking ontstaan. En dan, hup, kijk eens wat er nu staat. Dat is het fijne als je ondernemer bent. Dan hoef je niet door al die lagen. Je kan dat gewoon beslissen en gewoon gaan doen. En Social Salon, ook prachtig. Waar je al die oudere mensen dan een heerlijk dagje eigenlijk naar de spa laat gaan. Dat is veel leuker dan te zeggen, ik zit in de dagopvang. Enfin, neem eens een kijkje op de website van Karin. Voor haar boeken, haar speellijst. Of om haar te boeken als spreker of dagvoorzitter. Hartstikke leuk.
Hey, kijk, een olifant. Olifanten benoemen.
Johan stuurde me een mail. Hij zit, zoals hij zelf zegt, net onder de directie. En hij ervaart de directie als een putdeksel op de groei. Nou, dan zit je op je plek, zou ik zeggen. Elk nieuw project dat zijn R&D-team, hij is van R&D, Research and Development, moet ik eventjes uitleggen voor degene die dat niet weet. Dus dat zijn de mensen die echt de ontwikkeling doen van nieuwe producten en diensten. Dit gaat over een fast mover, dus dat gaat echt over daadwerkelijke productontwikkeling. En elk nieuw project dat zijn R&D-team voorstelt, wordt met ja, maar, kan niet, mitsen, maar, stroef, wordt het ontvangen. En daardoor gaat elke energie eraf. Dan heb je ook helemaal geen zin meer. Dat is natuurlijk wel, als je dan elke keer tegen zo'n blok beton oploopt, dat is niet fijn. En ondertussen vragen ze wel allemaal om innovaties en vernieuwing en baanbrekend, zeggen ze dan. Maar ondertussen geen ruimte geven aan het team. Dus dan moet je toch een beetje het Zwanenmeer dansen met je armen gebonden op je rug. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Ze presenteren, schrijft Johan, ik waaide even uit, maar Johan schrijft nog verder. We presenteren altijd met alle informatie en we zijn echt zo volledig mogelijk, omdat we al rekening houden met al die vragen die ze vast altijd hebben. Maar we komen er niet doorheen. Dus in feite, Johan, ga je al helemaal gedragen naar hoe jij denkt dat zij zullen gaan reageren en wat ze altijd dan vragen. Dus je bent al behoorlijk geconditioneerd. En daar zit misschien ook wel het probleem. Hè? Beide partijen zitten vanuit het hoofd elkaar te overtuigen van de vernieuwing. Maar echte, heb je hem, baanbrekende nieuwe innovaties, die worden in eerste instantie in het hart geboren. Hè, die spreken de verbeelding aan en haken in op een heel zwaar verlangen. Dus daar moet je eigenlijk mee beginnen. En bij R&D'ers, met alle respect Johan, zit vaak hun eigen slimheid in de weg. Zo is mijn ervaring. En ik weet het, hè, je krijgt puistjes van al die alfa-mensen, weet je nog. Maar zoals ook ik vaak genoemd word, hoor. Maar toch een dikke tip. Huur nou eens een goed creatief communicatieteam in. Hè, en laat dat wat jullie gemaakt hebben eens op een totale andere manier vormgeven. Verbeelden dat je eerst even de impact komt. De onderbouwing en waarom het allemaal goed is en al die Q&A's, dat komt later wel. Je moet eerst het hart raken. Zo werkt communicatie. Eerst impact maken. Eerst even een hup tussen de ogen. Triggeren op dat verlangen. Het hart raken. Dan pas gaan communiceren. En dan pas overtuigen. En verkopen. En onderbouwen. Dat is echt de volgorde van elke goede communicatie. Impact. Hart raken. Communiceren. Informatie. Overtuigen. En verkopen. He, een kindje gaat eerst huilen. En dan om überhaupt op de radar te komen. En dan ga je erheen. Wat is er aan de hand? Moet het een boertje? Moet het wat drinken? Schone luier? Weet je, dan ga je communiceren. En dan, he, omdat je dat graag wil, ga je het ook doen. Maar het begint met een goede schreeuw. En zo werkt het ook eigenlijk in communicatie. Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt, Johan. Zo, deze Monkey Talk zit er weer op. Het creatief oplaadstation is gewoon 24/7 open, hè? Dus je kan gewoon terugluisteren en andere afleveringen nog eens luisteren. En natuurlijk op je to-do-lijstje van 2022 zetten. Wie is de nar? Zet eerst even groot humor erop. En dan, wie is bij jullie de nar? Hoe werkt jouw humor? Hoe vaak laat jij je collega's lachen? Maak je daar ruimte voor? Kortom, hoe maak je pret? En is dat niet een geweldig voornemen? Dankjewel, hè, voor het luisteren. Druk even op volgen in je app, want dan krijg je meteen automatisch een seintje als er een nieuwe aflevering is. Volgende keer de laatste van dit jaar. We blikken terug en we kijken vooruit. Geef je trouwens Monkey Talk even wat sterretjes of een recensie. En maak ook even andere mensen attent op Monkey Talk als je het leuk vindt. Geef het door. Delen. Kwek het door. Dat helpt mij enorm. Want anders dan, waarom zou ik het anders doen? Het gaat natuurlijk om zoveel mogelijk mensen van creativiteit en inspiratie te voorzien. Zodat jullie dat allemaal ook gaan doen. Fijne kerstdagen. Maak er iets moois van, hè? Ondanks alles. Dat kan jij. Dag.
Dank voor het luisteren naar Monkey Talk, het creatief oplaadstation van The Zoo.